konden aan. Dat is ook wel een hele goede houding voor iemand die in de bediening staat. Toch? Heel bijbels hoor. Ja, fijn om hier te zijn. Wat vind ik het eigenlijk zo bemoedigd om... ik kom geloof ik 2 keer per jaar, maar om elke keer te zien van... Hey, langzaam maar zeker wordt het voller en voller in deze kerk. God is aan het bouwen in Schagen volgens mij. Gisteren hebben jullie geëvangeliseerd, hoorde ik, bij het winkelcentrum. Ook samen met het team van Kracht om te Veranderen. Hi Peter en Magree, goed jullie te zien. En het is ook, ik weet niet welke verwachting u bent, ook welke verwachting u vanmorgen hier gekomen bent. Gods geest geeft altijd verwachting. Het is altijd, als je met de Heilige Geest leeft, is er altijd iets waar je naar uitziet. Dat kan je persoonlijke leven zijn, dat kan voor je lokale kerk zijn, dat kan voor je stad zijn. Dat kan ook zijn voor je land, dat kan zijn voor Europa. Ik sta hier ook natuurlijk met de pet op van landelijke leiding te geven aan de VPE, waar u als kerk ook bij bent, de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeente. Maar ik denk, God brengt ons in ons land in een situatie waarin het al lang niet meer gaat om bij welke club je hoort. Maar dat het er meer en meer om gaat dat je bij Jezus Christus hoort. En de club waar je dat dan, zeg maar, beleeft, dat is eigenlijk daarin onderworpen. We hebben namelijk 1 koning en 1 koninkrijk. We hebben 1 verlosser. We hebben 1 evangelie. We hebben 1 gezamenlijke opdracht. En ik hoor mezelf ook in landelijke situaties vaak zeggen, God is bezig losse eindjes aan elkaar te knopen. En wat bedoel ik daarmee? Dan mag je eigenlijk een groot visnet voor je zien. Die bestaat in allemaal verbonden stukken. En als er geen verbinding is, dan weet hij wat er met de visnet gebeurt. Dan kan je hem wel uitwerpen, maar ze zwemmen er vrij makkelijk doorheen, hoor. Maar God is bezig losse eindjes in ons land aan elkaar te knopen. Dat is een persoonlijke relatie die er is, ook tussen leiders. Dat is tussen kerkverbanden. Dat is tussen denominaties, want samen, we moeten het samen doen. Als kerk van Jezus Christus, toch? We moeten het echt samen doen. En we hebben elkaar heel hard nodig in de kerk. Niet omdat we een minderheid geworden zijn, dat zijn we. En sommigen zeggen van, nou ja, dat was het dan. Maar zolang er iemand op de troon zit die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, dan wordt gedaan wat hij wil en wat zijn plan is. En zijn plan zal niet falen. Zeker als wij mee willen werken. Toch? Zeker. Dat is de Alpha en de Omega. Ga ik niet over spreken vanmorgen. Ik wil u graag meenemen naar Matteüs 2. Matteüs 2, dat is het verhaal van die wijzen uit het oosten. Die op kraamvisite komen bij de Heer Jezus. Dat mag je eigenlijk wel zeggen, hè? En ze maakten er zelfs toch pakjesavond ook van.
Een late kraamvisite, hoor.
Een late kraamvisite, was het wel, hè? Het was al sommigen zeggen, was wel misschien wel een jaar na dato. Maar dat doet even niet de zaken, die voor het woord. We gaan naar Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Het is advent, dat spreek je eigenlijk voor de dingen die gebeuren voor de komst. Maar die is inderdaad al na de komst. Maar goed, dat spreekt wel een beetje van kerst en de kerstsfeer enzovoort. Dus Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En zij zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat is mooi, hè? We zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, en we hebben ervan gezongen, uitgelezen vanmorgen, Micha. Ze zeiden tegen hem in Bethlehem, in Judea. Want zo staat er geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich. En hij vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En dat zij door een aanwijzing van God in hun droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Waar deze mensen precies vandaan kwamen, uit het gebied van Irak, Iran waarschijnlijk. Trouwens een plaats waar veel dromen gedroomd worden. Hè? Ik weet niet of u weet wat God allemaal voor mooie dingen aan het doen is, met name Iran. Maar zoveel mensen krijgen een droom van God en ze komen bij Jezus uit. Maar deze mensen ook. God sprak tot hun in een droom. Er zijn eigenlijk een aantal hoofdrolspelers in dit stukje. Of dit gedeelte, deze pericoop. Als je dat dan dat deftig zegt. Maar dat zijn de wijzen, hè, de geleerden, geleerde mannen. Sommigen zeggen astrologen, geleerde mannen. Uit het gebied van Iran, Irak. Dat was Herodes. Herodes de Grote. Er waren nogal wat Herodesen namelijk in de Bijbel. 7 Herodesen in totaal. Maar dit is Herodes de Grote. Ik kom misschien nog wel even terug op hem. En natuurlijk de heilige familie, als je dat zo een beetje Rooms-Katholiek mag uitdrukken. Jozef en Maria en het kind, Jezus. De hoofdrolspelers van dit boek. Allemaal stuk voor stuk op hun manier hele bijzondere mensen. Geleerden, staatshoofd, onder Romeins gezag weliswaar, het gedelegeerd gezag. En de koning van alle koningen. Voorname mensen. En dan nog Jozef en Maria. Die niet zozeer in de gestalte waren van heel bijzonder te zijn. Maar God had ze verhoogd, zegt de Bijbel. Dus 5 bijzondere mensen. En wat we al gelezen hebben, zij zijn gekomen om te aanbidden. De wijzen komen uit een heel ver land. Met maar 1 doel. Zij willen aanbidden. Nou, dit is een... Het is een geheim dat alle mensen, of het is geen geheim, maar alle mensen zijn aanbidders. Het gaat alleen om wat je aanbidt. Maar alles wat het belangrijkste is in je leven, dat aanbid je eigenlijk. Het is maar het beste dat je de ene aanbidt en niet dingen waar je soms ook aan vast kan zitten gaat aanbidden. Dus alle mensen dienen op de een of andere manier. Die een of die andere God. Ik weet niet welke God u dient. Maar het loopt dwars door dit verhaal heen dat Herodes dient bepaald een andere. Hoewel hij ook zegt, ik wil hem ook aanbidden. En ik ben ook geïnteresseerd in dat kind. Maar dat een totaal andere reden dan deze wijzen. Deze wijzen waren gekomen om hem te aanbidden. En bij Herodes speelden hele andere dingen. Herodes, zeggen de geschiedschrijvers, was een buitengewoon wrede vorst. Die door controle en door macht het volk eronder hield, die ook ontdekt had dat je weg naar boven om carrière te maken is door degene die boven je te zijn heel gunstig te stemmen. Dat was het hele imperium van het Romeinse Rijk. En uiteindelijk stond daar de keizer bovenaan. En wat hij deed was voortdurend dure cadeaus geven aan diegenen die weer boven hem geplaatst waren, om hun gunstig te stemmen. Het gevolg daarvan was dat uiteindelijk moest het allemaal opgebracht worden door het volk. En het volk moest dus fors belasting betalen. Er was een enorme belastingdruk in het toenmalige Israël, vandaar ook het fenomeen tollenaars. Een tollenaar was de belastinginner in dienst van de overheid, maar allemaal dus in een systeem ondergebracht. En niet zoals wij dat hebben, wij betalen ook belasting. Ben u er blij mee trouwens, dat we belasting betalen? Mag ik uw hand zien? Wees er blij mee? Goed zo, ik ook. Dat betekent dat je iets hebt om te geven. En de belasting die wij, onze overheid, in van ons, gaat over het algemeen naar doelen waar we met elkaar wat aan hebben. Nou ja, goed. laat maar even wat het is. Want iedereen zal dat met mij eens zijn. Maar ik denk wel dat het zo is. De belasting die in Israël geheven werd, stond in dienst van een heel ander systeem. Dat was jezelf omhoog werken door middel van omkopen met grote cadeaus. Want dat was wat Herodes deed. Vandaar ook dat hij een gehaat vorst was. Was werkelijk gehaat in Israël. En dat verklaart ook, als je gehaat bent en als je weet niemand moet mij, word je des te achterdochtiger. En dus je ziet ook een enorme achterdocht bij Herodes, wat zich uit in wat daarna volgt en wat je in dit gedeelte ook al ziet. Hij doet zogenaamd of hij erg geïnteresseerd is, maar het staat allemaal in dienst van hij moet de controle houden. Want het gaat om zijn positie, die hij met duur geld heeft gekocht en vooral in stand moet blijven. Dus hij doet voor erg geïnteresseerd te zijn in Jezus, in het kind. Maar er staat een andere reden achter. En het is door de genade van God dat hij waarschuwde de wijze in een droom om niet terug te gaan, maar langs een andere weg terug te gaan. Want zo is het, als je Jezus ontmoet hebt, dan ga je een andere weg volgen in je leven. Ze gingen langs een andere weg terug onder leiding van, door de aanwijzing van de engel. Bij ons is het dus inderdaad goed geregeld met onze belasting en zo. Over het algemeen, daar mag je wat verschillend over denken. Maar wat je dwars door dit verhaal wel ziet, en dat is wel een principe waar Jezus heel veel waarde aan hecht. Het is niet zo'n heel populair onderwerp in de kerk, maar dat heeft te maken met geven. Geven is in het Koninkrijk van God heel belangrijk. Zo belangrijk, dat is de enige reden waarom wij kerst kunnen vieren überhaupt, omdat God is een gevende God. Nou, mag u even amen zeggen hierop. God is een gevende God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God is bij uitstek een geweldige gevende God. En als u denkt dat hij iets nodig heeft, nou, laat maar, daar komen we nog wel even op. Heeft God iets nodig? Heeft God ons geven nodig? Kun je niet zo heel makkelijk even een antwoord op geven. Herodes is in elk geval duidelijk een representant van iemand die het kind heel hard nodig heeft, maar niet echt verlangt naar hem, niet echt op zoek is naar hem, want is alleen maar bezig met me, myself en I. Ik en mezelf en nog een keer ik. Dat is bijna niet vertaald in het Nederlands. En soms loopt het dwars door de kerk. Dan gaat het vaak uiteindelijk nog om ons. Als ik al in het land ben en dan zeg ik, jongens, het gaat helemaal niet om me en mijn ministry. Is niet belangrijk. Het gaat helemaal niet om welke plaats heb ik in het koninkrijk. Is niet zo belangrijk. Het gaat om de koning en zijn kerk en zijn koninkrijk. En in dat licht neemt iedereen zijn plaats in. Maar daarmee gaat het nog steeds om hem. En dan gaat het nog steeds om de ander. Toch? Dat hoort bij geven. Wij zijn gevers. Als je een kind van God geworden bent, dan ben je als je vader, dan ga je een gever worden. En dan ga je zelfs ontdekken dat het veel fijner is om te geven dan te ontvangen. Zegt mijn Bijbel ook. Maar ik weet ook, wie van u weet dat uit ervaring, dat het beter is om te geven, dat je blijer wordt van geven dan te ontvangen. Zijn er ook mensen die blij worden van ontvangen? Zie je, gelijk reactie. Maar zijn er ook mensen die blij zijn om te geven? Ik had uw hand al gezien hoor. Ja. Want dat past veel meer bij je nieuwe natuur. Dat past bij je wedergeboorte. Je bent geroepen, je wordt een gever. In je wedergeboorte zit al verankerd in dat DNA wat nieuw in je leven komt. Zit al verankerd, ik ben een gever. Want ik stap af van mijn vader en dat is een gever bij uitstek. Nou, die wijzen zaten dus in een heel ander systeem dan koning Herodes. Die wijzen, die hadden ook een positie, absolute positie. Maar die zetten ze ook wel aardig op het spel. Als je zo'n verre reis maakt, je riskeert je nogal wat. En waar ben je mee bezig? Je volgt de ster. En wat doe je? Je komt om een babytje te begroeten. Dan zie je toch wel je reputatie aardig op het spel. Nee, het waren zoekers. Het waren zoekers. En zij wilden maar één ding. Zij wilden de koning van de Joden ontmoeten. Zij wilden Jezus Christus ontmoeten. Ze wisten toen nog niet dat hij Jezus Christus heette trouwens hoor. Dat leerden ze later pas. Hè? Er zijn wel mensen die zeggen Jezus is er altijd geweest. Ze zeggen ja, de Zoon van God is er altijd geweest. Maar toen hij geboren werd, kreeg hij de naam Jezus. Niet eerder. Het was een Joods jongetje. dat geboren werd. De zoon van God en de zoon van mensen, een Joods jongetje, geboren uit een Joodse vrouw. Zeg Galaten 4, ook nog eens. Maar die wijzen verlangden om hem te zien. God had iets in hun hart gedaan, zoals zoveel mensen op dit moment in Iran. En hopelijk dat die tijd weer in Nederland gaat komen, dat mensen gaan zoeken. Mensen zijn ten diepste allemaal wel op zoek. En de boze wil zo graag dat je het vindt in andere dingen dan waar je het moet zoeken. En desnoods moet je een lange reis ervoor afleggen. Zoals zij deden, maar ze wilden het vinden. Ze wilden vinden waarvoor ieder mens geroepen is. Ze met hele andere intenties dan Herodes staan zij in dit gedeelte. Gekomen de koning van de Joden te aanbidden. Dat deden ze ook niet met lege handen. Ik wil er gelijk bij zeggen, als iemand voor het eerst op zoek is naar de Heer Jezus, je hoeft er niet voor te betalen. Als je gered wil worden, als je Jezus wil leren kennen, je hoeft er niet voor te betalen. Je hoeft niks mee te nemen dan alleen maar lege handen. Maar van deze mensen staat speciaal, ze kwamen om hem te aanbidden. En aanbidden, dat kost iets. Aanbidden, dat kost jezelf. Aanbidden, dat neem je alles als het ware mee. Aanbidden is niet goedkoop. Ik wil er zo nog wel wat op terug zeggen, want in onze Pinksterbeweging maken we van aanbidding een feel-good moment. Dan gaat het toch weer om ik en mijn fijne gevoel. Het gaat niet om ik en mijn fijne gevoel, het gaat om de koning. Het gaat om aanbidden van de koning. De wijzen hadden dat goed begrepen. En ze wilden geen goedkope aanbidders zijn. Ze wilden werkelijk iets meenemen in hun aanbidding. Ze wilden als het ware in de schatkisten die ze meenamen, drukten ze eigenlijk uit. Hij is alles waard. Nou, heeft u al ontdekt dat hij alles waard is? Want Jezus Christus volgen, dan volg je hem niet omdat je dan gered bent en dan, gelukkig, ik ben gered. Je volgt hem om hem en hij is je alles waard. Nou, is wel een kans om amen te zeggen. Ik ben nogal stil vanmorgen, maar even harder. U mag amen zeggen. Sterker nog, we hebben vaak een verkeerde evangelie gebracht. We hebben vaak gezegd, joh, volg nou maar Jezus en vanaf dat moment wordt alles geweldig. Maar dat lees ik nergens in de Bijbel hoor. Ik lees dat Jezus zelf zegt, als je mij wil volgen, gaat je alles kosten. Dat is een heel ander evangelie. Je krijgt er ook wel heel veel voor terug. Maar het gaat niet om wat er voor mij in zit, maar wat er voor hem in zit. Als je werkelijk een christen bent, dan leer je ontdekken, wat zit er in mijn leven in voor zijn eer. Wat zit er in mijn leven voor zijn eer. Als je dat kijkt hoe de eerste gemeente op een radicale manier. Pinkster mensen houden van handelingen en van de eerste kerk. En daar is heel veel over te zeggen. Maar het blijft voor mij appelleren aan iets van wauw, is dat geweldig geweest die eerste tijd zeg. Mensen waren zo krachtig in het vuur van God wedergeboren. En zo krachtig door de geest van God veranderd. Het waren werkelijk kinderen van God geworden die leefden als hun vader. Waren gevers geworden en zelfs zo sterk dat sommigen verkochten huizen. Werd dat geleerd vanaf nu moet je huizen verkopen? Nee, er was niemand die dat leerde. Ze deden het. Er was zo'n overvloed van willen geven aan dat. Ze waren zo onder de indruk van hun nieuwe leven in Jezus Christus. Geen offer was als het ware te groot. Geschiedkundigen zeggen, want u weet wel, waarschijnlijk wel, hè, dat het Romeinse keizerrijk onder keizer Constantijn, zo in de 3e, 4e eeuw na Christus, werd de staatsgodsdienst. Dat is heel veel over te zeggen, of je daar nou blij mee moet zijn of niet. Nou ja, dat weet ik niet. Hè? Want dan komt het christendom in het centrum van de macht. En wij moeten nooit in macht willen komen als kerk. Wij moeten willen dienen. We moeten de koning willen dienen. Hè? Toen kwam het in het centrum van de macht en misschien is dat de ontwikkeling van de kerk niet goed geweest, maar toch was het een belangrijke verandering die plaatsvond in dat Romeinse Rijk. En geschiedkundigen zeggen, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken in wat er gebeurde rondom een enorme epidemie die uitbrak in de 3e eeuw na Christus. Die met name in Rome plaatsvond, een pandemie noemen ze het, een epidemie die zulke enorme omvang had dat bijna iedereen erdoor geraakt werd. En als je leefde in een systeem van me, myself en I, als je leefde in een systeem van ik en mijn hachie, dan maakte je dat je vandoor ging met geld en goederen. Want dat wil je niet. Je wilt doorleven. Heel begrijpelijk trouwens. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Wat de eerste kerk deed in die tijd, wat de christenen deden in Rome, hè, en probeerden die beelden maar wat voor ogen te zien. In elk huis gekerm. In elk huis was daar lijden. In elk huis was daar pijn en ziekte. Het ging geen huis voorbij. Maar de christenen, die maakten niet dat ze ervan doorkwamen. Ze bleven in Rome. Ze bleven om te dienen. Ze hebben alles toch al. We hebben Christus, we hebben het eeuwige leven, we hebben alles al. En de christenen, terwijl de Romeinse burgers zich uit de voeten maakten, en de heersers zich uit de voeten maakten, de gemeente van Jezus Christus bleef trouw in Rome, om de zieken te verzorgen. Vaak om met ze te sterven. Want ze hadden een andere rijkdom. En ze waren gevers geworden. En historici zeggen, dat heeft zo'n indruk gemaakt op degenen die in leven gebleven zijn, het getuigenis wat daarvan uitging in het Romeinse Rijk, dat dit waarschijnlijk de grote ommekeer is geweest die later in het Romeinse Rijk plaatsvond. Ik ben geen historicus, dus ik heb het niet op fact-checking onderzocht, maar alleen al het idee, zeg ik van, dat is geweldig, want zo werkt God wel. God werkt door ons getuigenis. God werkt door het feit dat wij gevers geworden zijn. Amen. Want hij is zelf een gever. En voor Jezus was het altijd heel belangrijk. Weet u, ik ben nogal pastoraal aangelegd. En als een gemeentelid bij mij zou komen, die, ik noem maar eens even een dwarsstraat, 30.000 per jaar verdient, en zegt, ik heb al mijn hart om 20.000 naar de kerk te geven, dan denk ik dat ik de neiging zou hebben van, joh, denk er nog eens over, ik weet niet of dit verstandig is, doe maar niet. Pastoraal advies. Jezus ontmoette zo iemand, een oude dame, bij de tempel, en zij deed een enorm bedrag naar het vermogen dat zij had in de schatkist. Het was absoluut niet zoveel, maar God wist dat er heel veel was. En Jezus was zwaar onder de indruk. En hij zei niet onverantwoord gedrag, hij zei, van haar gaat gesproken worden. Ze is een gever. Ze heeft gegeven aan God. En toen later een rijke jongeling bij hem kwam, u kent dat verhaal ook wel. He, iemand die echt God zocht en die echt zuiver wilde leven. En geïnteresseerd was in Jezus. En omdat Jezus doorzag dat in één ding in zijn leven belangrijker was. Het belangrijkste was, namelijk zijn rijkdom. Zei hij in dat geval tegen hem, je moet alles gaan verkopen. Dat zegt hij niet in zijn algemeenheid. In dat geval zei hij dat tegen hem, je moet alles gaan verkopen. Anders kun je mij gewoon niet volgen. Als iets belangrijker is in je leven dan mij, ja, dan gaat het er niet worden, jongen. En dan staat er, en hij ging bedroefd heen. Want hij bezat vele goederen. Hij zat er aan vast. Dat lees je niet, maar je kunt zeggen, hij zat er aan vast. Hij was gevangen door zijn bezittingen. En alsnog weer in een bepaalde context, in een ander verhaal. Zacchaeus, u weet wel, een van die ambtenaren in dienst van Herodes, die allemaal rijkdommen moest vergaren, wat allemaal naar, in grote deels naar Herodes ging. Toen die tot bekering kwam, toen zei Jezus, nu weet ik dat hij gered is. En wat was het moment? Dat was het moment toen hij zei, mag ik alsjeblieft alles teruggeven wat ik te veel heb gekregen? Toen zei Jezus, heden is aan dit huis redding geschonken. En daar bedoelt Jezus niet mee te zeggen van hij heeft mij aangenomen of zo, hè? Zoals we dat evangelisch zeggen. Maar het bleek uit het feit dat er iets in zijn hart gebeurd was. Ik wil gaan geven. Ik heb Jezus Christus ontmoet. Ik heb liefde ontmoet. Ik heb vergeving ontmoet. En ik wil gaan geven. En ik denk dat hij regelmatig ergens op huizen geklopt heeft daarna. Daarvoor als hij langskwam was het een en al schrik. Oh help, Zacchaeus komt. Geld betekent geld geven. Toen werd er aan de deur geklopt door diezelfde Zacchaeus. En met stomme verbazing werd de deur open gedaan, want hij kwam niet geld ontvangen, hij kwam geld geven. Een stroom van gerechtigheid vloeide door Jeruzalem, want er was iemand gered. En was iemand een gever geworden, een kind van God geworden. Nou enzovoort, ik kan heel veel dingen verder aanwijzen of bespreken hierover, maar deze wijzen waren ook mannen die kwamen, die waren gekomen om iets te geven. Ze dienden God En toen ze hem naderden, zegt de Bijbel, hè, dat staat er zo heel prachtig. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Die ster die hun bracht naar dat huis. Hoe dat precies zit, dat voert nu te ver. Maar in elk geval, zij stonden onder leiding van God en zij kwamen waar ze wezen moesten. En dan staat er, zij verheugden zich met zeer grote vreugde. Stel ik weer eens een vraag aan u. Wij leven niet op ons gevoel, maar als je richting Jezus gaat, dat hele mooie oude lied, dichter bij u. Als je die weg gaat, als je hem ontmoet, dan is er zeer grote vreugde in je leven. Zeer, dat is niet een beetje blij, zeer grote vreugde. Best even een moment om daarbij stil te staan. Kent u zeer grote vreugde? En eigenlijk wil ik u zeggen, hè, en nogmaals, wij gaan niet van het ene gevoel naar het andere gevoel, dat moeten we ook afleren in Pinksterkringen, we leven bij het woord van God. En als we een keer geen gevoel hebben, maar een keer geen gevoel, hè, who cares, toch? Maar toch, er is een dimensie in God dat hij zeer grote vreugde wil geven, want God is een God van uitbundige vreugde. En dat heeft er wel mee te maken op welke koers zit je, als je onderweg bent. Als er, weet u, er zijn misschien mensen die kennen Jezus nog niet, want ik ken u niet allemaal. Er zijn veel van mijn nieuwe gezichten hier. Als je onderweg bent naar Jezus, je gaat hem zien, je gaat hem kennen. Je gaat grote vreugde, je bent onderweg naar grote vreugde. Maar de meeste van u zijn al christen, toch? En dan denk je, nou ja, dan hoef ik toch niet meer onderweg naar hem. Dat is toch klaar, ik heb hem toch gevonden. Nou, ik ken iemand in de Bijbel, die kent hem heel goed. Dat was apostel Paulus. En Paulus zegt, ik doe maar één ding. Wil je weten wat mijn levensmotto is? Ik doe maar één ding. Ik ben nog steeds op weg om hem steeds beter te kennen. Ik jaag ernaar om hem te kennen. Zie je hem als het ware rennen? Zie je dat hij niet iets heeft van, nou ja, dit was het dan, fijn. Fijn deel van de gemeente, ik ben gered. Ik weet zeker als ik straks ga sterven, dan ga ik naar Jezus toe. Halleluja, mooi. Nee, dat zei hij niet. Dat was wel zo trouwens hoor. Hij ging wel als hij zou sterven naar de Heer toe. Maar zijn levensmotto is, ik ben nog steeds als het ware onderweg naar hem. Ik jaag ernaar om hem te kennen. En ik zie hem als het ware in een positie van geestelijke activiteit. Om de Zoon van God steeds beter te leren kennen. Maar mag ik u zo eens vragen, vanaf het moment dat u voor het eerst tot geloof gekomen bent. Is dat proces in uw leven in werking dat je zegt, ik ga hem steeds beter leren kennen. En ik ontdek steeds nieuwe aspecten van wie hij is. Ja? Dan ben je ook op weg om hem te kennen, om hem steeds beter te leren kennen. En dan denk ik dat je leven gekenmerkt wordt door vreugde. Amen? Tuurlijk tranen, tuurlijk. Soms is het vreugde te midden van je verdriet. Zeker. We preken geen goedkope evangelie dat je altijd maar jubelt en juicht. Dat is niet de realiteit. Maar diep van binnen is er wel iets. Diep van binnen is er wel iets. De vreugde van het kennen van hem. En het groeien in het kennen van hem. Dat staat, zo wordt dat hier beschreven eigenlijk. Zij verheugden zich met zeer grote vreugde. Dan staat ten eerste, vielen neer in aanbidding. Weet je, als ik voor onze lokale kerk spreek, de plaatjes die ik heb, is dat mensen knielen. Niet liturgisch knielen, mag wel, prima. Maar knielen in opperste aanbidding voor hem. Weet je, ik geloof dat we zijn geroepen om een volk te zijn, sterker nog, God zoekt aanbidders. We zijn een volk geroepen om hem te aanbidden. We zijn een volk geroepen om onze knieën te leven. Nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Ze vielen neer in aanbidding. Dat is zo'n mooie houding voor een christen. En dan staat er, en zij openden hun schatkisten, staat er in de Herziene Statenvertaling. Dus stel je maar voor, het was een heel gezelschap met kamelen. En op die ruggen van die kamelen niet alleen de wijzen, maar ook extra kamelen nog met allemaal schatkisten. Zo hé. Nou, hier zitten ook heel wat schatkisten in de zaal. Ik zie ze allemaal voor me. Allemaal schatkisten. Ik denk, waar dan? Hier al. Allemaal de schatten van Jezus Christus die in de christenen wonen, toch? Ja, misschien ook wel die portemonnee. Dat kan ook. Kan ook een schatkist zijn. Gevers. En ze openden hun schatkisten en gaven vanuit die aanbidding. Geweldig. Wij zeggen ook wel eens, bij ons in de kerk is er wel eens een discussie, wanneer doen wij de collecte? Nou, door collecte hou ik al niet van. Want collecte, dat klinkt naar kwartjes en heeft een beetje van mij de associatie met kwartjes en dubbeltjes. Maar wanneer doen wij het offer, zeggen we dan? Nou, en dan zeg ik altijd, het offer is onderdeel van je aanbidding. Want zeggen ze, laten we maar even gauw het offer doen. Zo aan het begin van de dienst, dan hebben we dat gehad. Denk er even om. Het offer is een deel van je aanbidding. Dat zie ik hier. Dat is wat ik hier zie. Ze kwamen niet met lege handen om te aanbidden. Ze kwamen met hun leven om te aanbidden. Met alles wat je hebt. Aanbidden is ook een 24/7 ding in die zin. En dan staat er, zij gaven goud en wierook en mirre. Ik wil er kort iets over zeggen. Goud staat over koningschap. Goud gaat er dus ook over, hij is de koning van alle koningen, gaat er dus ook over dat alles is van hem. Kijk even naar uw mooie jasje wat u aan hebt. Is het van u? Ja, heb ik gekocht bij de CNA. Maar er is een diepe Bijbelse boodschap dat alles wat je hebt, dat is niet van jou, maar je beheert het. Je bent rentmeester van de dingen die je hebt. Want hij is de eigenaar van alles. He, als we het dan hebben over heel concreet over zilver en goud. Hij zegt, de Heere zegt, de Heere Zebaot staat er zelfs. De Heere van de hemelse legermachten. Eigenlijk betekent de Heere die alles tot zijn beschikking heeft. Hij zegt, van mij is het zilver en van mij is het goud. Is het dan van u? Als hij zegt het is van mij, dan is het dus niet van u. Bent u daarmee eens? Oh, even kraken met je hoofd, met je denken. Dat is wel wat de Bijbel leert. Hè, en vandaar dat wij het principe kennen, dat we zeggen van, het is niet van ons, maar we mogen het beheren van hem. Maar omdat het van hem is, geven we aan hem. Dat zijn de eerstelingen, dat geef je aan God. We noemen dat dan de tienden. Hè, maar de eerstelingen geef je aan God, dat is een principe wat door heel het Oude Testament, maar wel degelijk ook door het Nieuwe Testament, loopt. Want het is al van hem. Ze brachten hem goud, koningschap. Maar goud is ook een beeld van geloof. Want ons geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, zegt de Bijbel. Dus geven in geloof. Geven aan God in geloof. Dat drukt ook dat goud uit voor mij. Ik denk dat een christen is niet iemand die zegt van nou, ik heb deze maand niks over, dus deze maand maar niks voor de kerk. Christen is iemand die is een gever. En die geeft in geloof. Goud, in geloof geef je. Want je vertrouwt God dat hij alles heeft en eigenaar is van alles. Ze brachten hem ook wierook. En wierook, dat weten we wel uit de Bijbel, wierook is het beeld van aanbidding. Zelfs in de Openbaringen staat dat er. Er worden schalen met wierook gebracht. Er waren de gebeden en de aanbidding van de heiligen. Aanbidding maak ik erbij, dat staat niet in Openbaringen. Maar het is wel degelijk ook aanbidding. En wierook, dat spreekt van de heiligheid van God. En zijn goddelijkheid. En nogmaals, ik wil dat toch graag zeggen. Weet u, aanbidding is ook iets wat ons heel goed doet voelen. Ik weet niet of u dat mee kan vereenzelvigen. Als je God aanbidt, dat geeft je best een fijn gevoel. Sterker nog, de Bijbel zegt je maar proeven dat God goed is. Maar ga nooit zo ver dat je zegt, het gaat mij erom dat ik een goed gevoel krijg. Ja, ik haal dat wel eens aan, maar iemand bij ons in de kerk zei, oh, dat zijn lekkere aanbiddingsliedjes. Toen werd ik, ah, daar gaat het niet om, lekkere aanbiddingsliedjes. Ik begreep het wel. Maar het aanbidding is iets wat je met heel je leven doet. Aanbidding is niet alleen dat moment op zondagmorgen, hoewel die heel belangrijk zijn. Heel belangrijk voor de werking van de Heilige Geest. Heel belangrijk. Onderschat dat niet. Maar aanbidding is iets wat je met je leven doet. Aanbidding is iets wat je met je portemonnee doet. Aanbidding is iets wat je met je tijd doet. Aanbidding is wat alles van je vraagt. En wat blijkt uit alles wat je doet en hoe je leven inricht. Mirre, werd ook genoemd. Mirre staat eigenlijk in de Bijbel constant voor lijden. En als zij ook Mirre gaven, dan zei je, ja, dat was een teken van dat Jezus zou komen te lijden. Klopt allemaal. Zoals later ook die vrouw hem zijn voeten zalfde met kostbare nardusmirre. Als voorbereiding op zijn begrafenis staat er dan. Klopt allemaal. Maar vanmorgen wil ik ook, zou ik ook willen zeggen, mirre, lijden, het mag je wat kosten. Het mag je wat kosten, mensen. Het volgen van Jezus Christus mag je wat kosten, toch? De vraag, want dit is wel heel interessant om dit zo te zien. Eigenlijk was het ook heel mooi wat er gebeurde, even heel praktisch. Hè? Jozef was weg uit Nazareth, had zijn timmermans werkplaats verlaten. Bethlehem, tijdelijke plaats, hoe lang ze er geweest zijn weten we niet. Maar misschien wel een jaar in totaal. Maar ja, of hij nog klusjes had als timmerman, dat weten we niet. En direct daarna moesten ze zelfs vluchten naar Midden-Egypte. Best nog wel een reis. En ja, alles kost geld, ook in die tijd. Dus wat was de bijzondere voorziening van God? Dat net die wijzen uit het oosten kwamen met ja, eigenlijk alles wat ze nodig hadden. Geldzorgen waren er niet voor het gezin Jozef en Maria. Want er was in voorzien. Nou, dan kun je mensen de vraag stellen. En best wel een interessante vraag. En ook wel een belangrijke vraag. Want ik heb, als ik in Shalom wel eens sprak, ook over geven. Zeg ik er altijd bij, hey joh, maar God heb je geld niet nodig. En ik ben er toch even weer over na gaan denken. Heeft God mijn geven nodig? Nou, denk maar even na. Heeft God nodig? He, als je vanmorgen iets gedaan hebt in het offer, laten we het dan daar even tot beperken. Heeft God dat nodig? He, gaan we er een soort van dit in een pakketje van maken? En met een of andere engel die dat dan komt ophalen. En dan wordt dat naar de hemel gebracht. Zegt, kijk God, dit is van de gemeente Schagen. Op zondagmorgen 15 december is dit aan u gegeven. Werkt het zo? Nou, iedereen zegt, nee, wat belachelijk, doe even normaal zeg. Zo werkt dat niet. In die tijd, Jezus had nodig dat of het gezin, de familie van God, heb je hem al, de familie van God, de familie van Jezus, had nodig dat de wijzen langskwamen. Toch? Het kwam geweldig goed uit, het was een voorziening. Dat was fantastisch. Maar ik geloof dat de familie van God nog steeds nodig heeft dat we geven. De familie van God, en dat is de kerk. De kerk heeft nodig dat we bestaan uit aanbidders die ook geleerd hebben om te geven. Ja, als de Heer Jezus zegt, als Paulus hem vervolgt, of als Paulus de kerk vervolgt, Saulus toen nog, dan openbaart Jezus zich aan hem en je zegt, je vervolgt mij. Dus hij identificeert zich één op één met zijn kerk. Jezus Christus identificeert zich één op één met zijn kerk. Hij is het hoofd van zijn eigen lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus. Toch? Trouwens heel bijzonder hoor. Dat is wel heel erg ongelooflijk hoor. Om dat te realiseren. Wij zijn het lichaam van Christus. En dat zoals toen de familie van God voorzien werd. Zo wil God ons ook gebruiken om onze schatkisten te openen. Als we werkelijke aanbidders zijn. Als we werkelijk Jezus Christus volgen, dan geven we onze schatkisten, openen we onze schatkisten voor de kerk. Voor onze kerk. Dan geven we onszelf, want daar begint het mee. Dan zorgen we dat de eindjes goed aan elkaar geknoopt zijn, dat er geen losse eindjes zijn. Dan geven we onszelf aan de kerk. Ik denk dat het fundament van een lokale kerk onder andere is dat de leden gezegd hebben, het is dus zo bijzonder dat God ons bij elkaar heeft gebracht. God heeft zo'n sterk plan voor Schagen. Ik geloof dat. Ik zie het ook voor me. Ik zie het voor me. God heeft een plan met Schagen, maar God is bezig het fundament van deze gemeente te versterken. Dat is wat ik geloof. God is bezig het fundament van deze lokale kerk te gaan versterken. Op velelei gebieden wordt het fundament versterkt. Want het gebouw wat hier gebouwd gaat worden, zal groter zijn dan dat het nu is. Ik heb het niet over deze bioscoop. Maar Gods plan met Schagen is niet klaar. Ik weet dat mensen al jaren gebeden hebben. Maar God gaat door met zijn plan. En nogmaals, ik ben dankbaar. Iedere keer als ik hier kom, zit het weer een beetje voller. Prijs God. Prijs God. En gisteren waren jullie bij de Mikado om samen met het team van Kracht om te veranderen te evangeliseren. Want God heeft een plan met deze plaats. Maar het fundament voor deze kerk gaat steviger worden. Gaat sterker worden. En als je onderweg bent naar Jezus, misschien voor het eerst te leren kennen, kom alsjeblieft met lege handen. Want je kan niks kopen bij hem. Als je eenmaal van hem bent en nog steeds onderweg bent om hem steeds beter te leren kennen, kom dan met je schatkisten. Kom dan met alles wat je hebt en zeg, Heer, het is voor u, het is niet van mij. Het is voor u. Heb Jezus het nodig? Hij is de lokale kerk, als het ware. De lokale kerk is zijn lichaam. Tjonge. Zo hé. Wat gaaf dat God u wil gebruiken. Wat bijzonder dat God u wil gebruiken. Maar ik heb sterk op mijn hart om te zeggen dat God vraagt aan verschillende van u om tot een diepe commitment te komen. Ik heb met niemand gesproken van de leiding hoor. Het is gewoon wat God mij op mijn hart legt. Om tot een soort van een diepe commitment te komen voor de lokale kerk. Zodat het fundament, en het fundament is toch Jezus? Ja, zeker, is Jezus. Maar er moet ook iets in het fundament van de kerk gebouwd zijn. We hebben ons gecommitteerd aan deze lokale kerk. Met alles wat erbij hoort. Met het geven, met onze schatkisten. Vooral jezelf, je bent zelf de grote schatkist. Ook met alles wat je hebt. Om toe te wijden voor Gods familie. Gods gezin. En wat hij hier gaat doen. En ik wil u vragen, hoe zit dat met u vanmorgen? Ik wil eigenlijk ook vragen. Misschien zijn er hier mensen die nog op weg zijn voor de eerste keer om Jezus Christus te ontmoeten. Kom alleen maar met jezelf. Maar misschien zijn hier ook mensen die zeggen van, ja, je hebt wel gelijk eigenlijk. Ik wil hem wel, maar ik hou nog zoveel voor mezelf. En dat de Heer vraagt, ben je echt een gever? Wil je echt bijdragen? Wil je meebouwen? Zodat het fundament van dit huis zo sterk wordt, dat hier een sterk en krachtig gebouw van God, en daar heb ik niet over een letterlijk gebouw, hè, dat begrijpt u wel, maar een geestelijk huis van God gebouwd gaat worden in deze plaats. Dank u Vader, dank u wel Heer, dat we op weg mogen zijn naar uw Zoon, op weg mogen zijn met uw Zoon. Heer, dank u wel Heer Jezus Christus, dat u gekomen bent. Heer, dat u gekomen bent in de eerste plaats inderdaad om ons te redden. Onze zonden op u te nemen. U heeft een lichaam gekregen. Dat lichaam is aan een kruis gespijkerd. En op dat aan het kruis gespijkerde lichaam. Hier heeft u gezegd, jouw zonde, jouw ziekte, jouw schuld, je pijn, je straf. Ik neem het met mij mee, de dood in. En ik dank u, Heer, dat u alles gegeven heeft. Alles. Alles. En dan zou ik de enige persoon, of dan zou u de enige persoon zijn. Hij zou echt, echt voor u alleen gekomen zijn. Echt. Want liefde kent geen grenzen. Zijn liefde kent geen grenzen. Hij heeft zichzelf gegeven. En ik dank u, Heer. Ik dank u. En ik wil u toch de kans geven als er misschien ook maar iemand is vanmorgen die zegt, ja, ik ben eigenlijk nog op weg om hem te leren kennen. En ik heb hem nog niet echt ontmoet, maar ik zou het zo graag willen. Ik zou zo graag, want ik voel dat wel in mijn hart, ik zou hem willen kennen. Ik zou een kind van God willen worden. Ik wil u toch, voordat we tot dat andere overgaan, aan u vragen, is hier misschien iemand die zegt, maar dat is voor mij. Ik wil vanmorgen aangeven dat ik Jezus Christus wil kennen. Dat ik mijn leven wil geven aan hem. Is er misschien iemand? Zeg even een kort moment uw hand op. Het zou zomaar kunnen dat iemand in de zaal is. Ik ken u niet. God kent u. Iedereen hier is een kind van God. Fantastisch. Dan die andere vraag. Heren, in hoeverre aanbid ik u met heel mijn leven. En zijn al mijn schatkisten voor de opbouw van uw koninkrijk. En dan wil ik u een moment vragen en misschien dat onze pianist wil spelen, een lied wil spelen of een zacht muziek wil spelen. Ik ga u niet vragen om naar voren te komen, maar het is gewoon uw eerlijke afweging voor God.